Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12 points.
Zijn de weken van de waarheid voor SC Heerenveen. 4 competitiewedstrijden die in grote mate bepalend worden of dit seizoen met een sportieve sisser afloopt of dat een inktzwart scenario longt. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met Geert Arend Roorda. Geert, we beginnen vaak met de afgelopen wedstrijd, maar ik vraag het je nu maar op de man af. Gaat SC Heerenveen het redden dit seizoen?
Zeker. Heerenveen gaat het redden. Maar ze gaan wel billen knijpen.
Op basis waarvan gaan ze het redden?
Kwaliteit van de groep. Ook nog steeds de energie die ik nog steeds wel zie. Je zou ergens ook wel verwachten dat je na 7 nederlagen dat er echt wel misschien wel verslagenheid in zo'n groep gaat ontstaan of gaat ontwikkelen. En dat vond ik afgelopen weekend niet te zien.
Ja, dat is wat Ole Tobias ook zei in aanloop naar het duel met FC Utrecht. Hij zei van ja, van een ploeg die zo vaak heeft verloren, dan verwacht je misschien dat je dode vogeltjes in de kleedkamer ziet. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Zou haast denken dat er niks aan de hand is. Die laatste zin paraphraseer ik eventjes, of die vat ik in eigen woorden samen. Maar toen werd hem ook gevraagd, ja, is dat misschien niet het probleem?
Nou ja, precies. Dat ligt allemaal heel dun bij elkaar natuurlijk. Alleen kijk, in de kleedkamer heb ik geen zicht op. Dus daar kan ik niks van zeggen. Het gaat mij puur en alleen om wat ik op het veld kan zien. En wat zij ons voorschotelen. En daar heb ik afgelopen weekend tegen Utrecht wel echt een strijdbare Heerenveen gezien. Al was het kwalitatief. Als je sec kijkt naar de kwaliteit en naar de wedstrijd, naar het wedstrijdbeeld, is de nederlaag terecht.
Het was wel pover qua spel, hè?
Zeker. Ja, Utrecht ook. Dus alleen Utrecht had wel de betere kans, de eerste helft. En ik vond Heerenveen erg sterk uit de kleedkamer komen. En daar hadden ze zichzelf moeten belonen. En dat lukte niet. En toen
goeie kans van Amin Sar.
Ja, grote kans voor hem. En die had hij erin moeten schieten. En dat lukte niet. Dus dan krijg je 1-0 tegen. Toen was het wel gespeeld.
Ja, ik was zelf ook in het stadion en je had echt in het eerste kwartier na rust een ouderwets sfeertje eigenlijk. Het publiek stond er echt achter. Je voelde ook wel dat er iets te halen viel tegen Utrecht, dat op mij ook bepaald een grote indruk maakte.
Nee, zeker niet.
En ja, toen kwam die tik met die goal van Bart Ramselaar. Ja, en het sloeg eigenlijk op dat moment dood als bier in een vet glas. Het was in één keer weg.
Ja, toen was het echt weg. En toen zag je wel dat hij echt heel hard binnenkwam. Toen werd het ook nog 2-0, hè, tot overmaat van ramp. Geweldig kopbal, hoor, moet ik zeggen.
Nou, ik zou je zeggen, maar die Mike van der Hoorn, die zag ik dus onlangs met een hersenschudding van het veld lopen. Nog niet eens zo heel lang geleden, een maandje of 2 geleden.
Ja.
Nou heb ik het zelf ook gehad, maar ik kop geen ballen meer. Maar ik zie die jongens die ik luchtduels aangaan, dat is waanzinnig.
Ja, als hij dat ook niet doet, dan... Dan is hij ook niet goed genoeg, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus, maar dat is ook zijn kwaliteit. En hij timede hem fantastisch. Hij kwam echt torenhoog boven de zoneverdediging. Daar werd ook nog wel wat over gezegd. En ergens is dat te verklaren. Je moet wel in beweging zijn, anders kom je nooit in de lucht. Dat was niet zo. Heerenveen stond eigenlijk heel stil. Dus Van der Hoorn had een mooie aanloop. Kon geweldig timen. Knikte hem snoeihard binnen. Echt heel ongelukkig voor Madsen, hè, dat hij boven zijn hand ging staan bij het juichen. Mm-hmm. Maar toen het 2-0 werd, zijn ze eigenlijk in de wedstrijd geholpen, vind ik. Door die... Ik vind het echt krankzinnig dat daar een penalty voor gegeven wordt.
Ja.
Maar goed, dat gebeurt ook bij 2-0 stand voor Utrecht. Dus dan denkt die scheidsrechter, nou, ik ga het nog even spannend proberen te krijgen hier. Tenminste, dat gevoel krijg ik dan. Dus die penalty werd goed benut. En dan krijg je nog zo'n slotoffensief, wat wel mooi is natuurlijk.
Werd benut door Sidney van Hooijdonk. Hij werd na afloop door de NOS werd hij gevraagd waarom zijn vader niet in het stadion was.
Ja, hij is een groot liefhebber. Dus,
Is hij nog wel nuchter nu vanavond?
Nee, sowieso niet. Normaal heb ik altijd een appje ook na de wedstrijd klaarstaan, maar die heb ik ook net niet gezien.
Niks?
Nee. Maar ik denk dat hij zei dat hij in de kroeg wel een beetje het ging volgen.
Ja, het gaat hier over carnaval. Pierre van Hooijdonk, groot carnaval liefhebber. Jij trouwens ook, Geert Arendt?
Nee, eigenlijk niet.
Ik ook niet. Wat een scheidfeest is dat, zeg.
Ik ben er wel eens geweest. Ik vond het echt wel heel gezellig. Ja. Alleen, ik heb er niet... het is niet bij mij gebleven als een feest waar ik echt heel graag bij wil zijn en blijven.
Nee, ik snap de lol niet. Ik zie dan ook van die parades voorbij komen met allemaal mensen te land te zijn in de luchtvoertuigen en zo. Ja, dat zal allemaal wel.
Goed, misschien ben ik ook wel weer iets te nuchter voor zoiets. Verkleed gaan en gedragen als beesten. Maar ik moet er ook een beetje voorzichtig mee zijn, want volgens mij de Brabanders en de Limburgers die hechten er echt ontzettend veel waarde aan.
Supporters sites dit nu ook quoten, denk je? De Vries kraak carnaval, wat een scheidfeest?
Ja, ik word af en toe gequote dat ik denk van jeetje man, heb je opgelet? Dus helaas, maar dat is gevaarlijk hè?
Inherent aan deze podcast, Geert.
De clickbites, of hoe noemen ze dat?
Clickbaits.
Ja, die hebben ze nodig, anders dan verkopen ze niet.
Ja, maar wij zijn twee verdienmodellen hier aan tafel.
Ja, dus, ik heb er nog geen euro van gezien. Dus ik weet niet, heb jij nog een contactje?
Nou ja, als ik een bepaald percentage zou mogen eisen van die clickbait sites, dan zou ik wel een goede vakantie erbij kunnen boeken, denk ik.
Ja, precies. Nou ja.
Maar goed, dat geldt terzijde. Hey, over Sidney van Hooijdonk. Wat vond je van zijn optreden tegen FC Utrecht?
Nou, ik vind... Weet je, ik vind het echt een spits voor de laatste fase van een wedstrijd.
Targetman, oorlog
maken.
Ja,
ik vind het een echt... Ja, dat vind ik wel mooi om te zien, man. Gooi echt heel veel energie erin. En hij is altijd bezig. En is dat sleuren en aan het doen. Alleen, ja... Als eerste spits verwacht je ook technisch wel echt dat je het verlengstuk bent. En dat via jou de aanvallen uiteindelijk een goed vervolg krijgen richting het gebied om een doelpunt te maken. Dat vind ik hem wel iets in de tekort te schieten.
Ja, hij werkt zich echt het snot voor de ogen. En alleen op basis daarvan roept hij al sympathie op. Ook door zijn uitstraling trouwens. Het is volgens mij echt een leuke gozer.
Zeker.
Alleen hij is ook relatief laat begonnen met profvoetbal. Zo rond zijn 16e volgens mij. En ik weet het niet zeker. Maar je ziet dat soms, heb ik het idee wel terug in bepaalde basis technische vaardigheden of zo. Ben je het daarmee eens? Of?
Ja, ik weet niet of je dat daar echt aan kan wijten, zeg maar. Het is ook, ik ken ook jongens die gewoon vanaf een achtste al ergens lopen en ook technisch nog...
Steven Berghuis is ook heel laat begonnen bij de profs en die heeft ook een goede techniek. Dus
deze zijn altijd voorbeelden te noemen die
deze
dat
slaat voor mezelf ook nog eventjes weg.
Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. En het is echt een... nogmaals, het is volgens mij echt een superleuke gast. En hij ziet goed uit, hij ziet er scherp uit, hij ziet er fris uit. En we wilden echt alles in stoppen wat erin zit. En alles uithalen wat erin zit. Dat is uiteindelijk... Als je in de subtop van Nederland wil voetballen, wat Heerenveen denk ik wil...
Nou ja, dat willen ze. Maar de realiteit is nu iets anders.
Nee, maar dat is wel iets wat je wil. Dus daar moet je wel je spelers op gaan halen die dat kunnen. Als je degradatievoetballers wil halen, dan dat kan ook. Maar dan heb je ook weer andere types nodig, denk ik.
Klopt. Alleen ik denk dan toch van zet hem nou die Sar, zet die of er heel dichtbij of zet hem in de punt.
Ja, dat vind ik wel interessant wat je daar zegt. Want ik vind Sar dat die echt ongelooflijk veel moet verdedigen. En die staat ook af en toe linksback te voetballen.
Hij liep de hele tijd tegen die Ter Aves liep hij erachteraan. Op een gegeven moment stond hij op de achterlijn te verdedigen.
Ja, wat Utrecht wel slim deed. Ze deden die Ter Aves, die liet ze doorschuiven als een soort rechtsbinnen. En daar kwam hij continu vrij. En Maher heeft hem denk ik 2-3 keer gezocht daar. Maar hij had het nog veel vaker kunnen doen. Toen werd Ter Aves gewoon heel gevaarlijk. En dan kijkt iedereen een beetje verbaasd naar Amin Sarr. Terwijl ik denk van maar die jongen...
Die kun je, toch je niet van hem.
Ik kan je niet vragen om dat ook nog even te verdedigen. Maar, dat moeten we anders oplossen.
Maar als je het dan over logica hebt, dus je hebt een spits die haal je voor 2,3 miljoen. Die moet jouw cash cow gaan worden op de lange termijn. En voor jou de doelpunten gaan verzorgen op de korte termijn. En dan speelt hij geregeld op 70 meter van het vijandelijke doel. Ik snap het niet.
Nee, maar kijk. We moeten ook niet. Kijk, het is ook niet meer zoals vroeger, hoe je dat ook wil noemen, dat je gewoon aanvallers zijn aanvallers. Dus die blijven voorin. En de verdedigers zijn verdedigers en die blijven achterin. Zo is het natuurlijk ook niet. Dus aanvallen en verdedigen doe je natuurlijk altijd als geheel. Alleen, ja, het is wel zaak dat je je cash cow, wat jij zegt, wel in de positie brengt waarin hij ook de cash cow kan zijn, zoals die uiteindelijk moet zijn. En in dit geval zie je dat hij veel te weinig in de positie komt. En nou ja, hij kreeg natuurlijk één goede kans en die had hij daar moeten maken. Maar zeker. Dat is wel, dan vraag je wel veel van die jongen.
Naast de posities voorin stond afgelopen week, eigenlijk die week ervoor ook al, de positie helemaal achterin, werd veel over gesproken, de positie van de doelman. Ja, en ja. Je zult het zien, Erwin Mulder, de 0-1, zag er niet goed uit.
Nee, ik denk dat hij een schatting maakte.
Ja.
Hij dacht, die panning kon scheppen, die bal, en hij ging daar naartoe. Toen dook Ramselaar natuurlijk ineens op. En die deed dat wel heel leep, hoor, moet ik zeggen.
Dat deed hij slim.
Ja, maar ook met zijn lichaamstaal bespeelde hij dat wel een beetje. Ik denk dat Mulder ook niet helemaal goed doorhad waar hij precies stond. Ten opzichte van de bal, ten opzichte van de goal. Dus Drezevic had dat voor hem kunnen oplossen. Alleen die koos daar niet voor. En toen bleek dat hoekje nog open te liggen. En dat deed hij wel goed.
Maar kun je zoiets nou herleiden naar die hele aanloop? Veel over te doen geweest. We hebben vorige week ook over gehad dat het niet een unanieme keuze was van de trainerstaf. Dat er spelers zijn die het ook niet begrijpen. Met andere woorden, ik kan me voorstellen dat je niet helemaal lekker onder die lat staat. Al is Erwin Mulder natuurlijk wel gewoon een prima keeper voor Heerenveen. En een ervaren jongen, dat moet ook gezegd. Hij hield ook tegen Utrecht een paar goede ballen eruit.
Zeker weten. Ja, het zijn wel. Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarin het meer ideaal is om onder de lat te staan. Waar je je veiliger voelt en waar je je prettiger voelt. Alleen, de situatie is zoals die is. En Erwin Mulder moet daarmee dealen. En dat doet hij op zijn manier. En dat doet hij zo goed als hij kan. Ik vond hem voor de camera erg.
Het is een prima. Professional.
Weet je, echt als een professional stond hij daar. Geen emotie. Gewoon rustig. Gewoon zeggen wat op stond. En dat deed hij hartstikke prima, man.
Nou had Xavier Maus, hadden we een verhaal mee in de krant afgelopen zaterdag. Hij was uitgesproken, vond ik. Hoe heb jij het gelezen?
Ja.
Maar ik vond hem wel heel genuanceerd. En ik vond ook dat hij met argumenten kwam waarvan ik dacht, ja, ik snap je eigenlijk wel.
Ja, ik denk ook dat het een vrij intelligente gozer is. Die weet wel. Kijk, die vindt daar iets van en die kan dat ook goed beargumenteren. En die heeft dit niet gezegd uit emotie, maar puur uit antwoord op de vraag die hij heeft gekregen. En daar vindt hij iets van en dat heeft hij geuit. En dat heeft hij overigens prima gedaan, hoor.
Ja, hij zei onder andere van, ik ben hier flink ziek van. Dit voelt als onrecht. Ik heb 18 wedstrijden gekiept waarin ik overwegend positieve kritieken heb gekregen. Volgens ESPN behoorde ik bij de vijf beste keepers van de Eredivisie. Nooit heb ik vanuit de staf ontevreden signalen gekregen. Deze staf, minus Johnny Jansen, besloot in de winterstop nog dat ik officieel hun eerste doelman was. Dus ja, dan komt zo'n mededeling van Tobiasse als een donderslag bij heldere hemel.
Ja, kom wel op je dak.
Ik snap hem wel.
Ja, ik vind het argument op beste keeper, vijf beste keepers is denk ik vrij subjectief.
Ja, volgens mij hadden ze het dan ook op het aantal reddingpercentages, et cetera, schoten tussen de palen.
Ja, ook daarin ben je afhankelijk van je voorste, van je verdedigers en van de wedstrijden wie je speelt. Dus dat vind ik een subjectief gegeven. Alleen, ik begrijp wel dat hij het prima heeft gedaan. En dat daar niet intern heel onrustig over werd gedaan dat hij op de goal stond. En dat hij als eerste keeper werd geposteerd, ook nadat Erwin Mulder terug was. Ja, dat heeft hem... Dat was dan blijkbaar ook geen unanieme beslissing van de staf.
Nee, zeker. En nu pakt het dus zo uit. Speelt zoiets mee, denk je? Of is dat dan ook koffiedik kijken?
Ik denk het niet. Ik vond hem wel heel professioneel. En ik denk ook dat hij dat is. In de zin van, ik moet wel zorgen dat Mulder heeft het voor mij ook gedaan. Want die was ook enorm teleurgesteld natuurlijk in de fase dat hij gekozen werd. Dus ja, dat gaan zij gewoon goed oplossen. Alleen ik snap wel dat daar natuurlijk een brok frustratie is. En als het wat minder gaat, wordt daar natuurlijk ook wel wat... wordt daar een zaklampje op geschenen.
Nu zie je toch wel langzaam aan de hand van Tobias die wordt zichtbaar. Al vind ik dat hij wel onvoldoende zichtbaar wordt in de spelopvatting. Hè, want ik vind nog wel dat ze veel dingen doen die onder Johnny Jansen ook al gebeurden. Ja. Maar bijvoorbeeld, als een paar slachtoffers tussen aanhalingstekens moeten noemen. Nick Bakker zit op de bank. Hè, die speelde vaak onder Jansen. Dresevic krijgt de voorkeur van Tobiasen. Alhash speelde eventjes in het begin. Zit nu weer op de bank. Musaba, Stefanovic, Van der Heijden. Ja, die komen heel weinig aan spelen toe. Hoe gaat zoiets dan in de groep?
Ja, bij een trainerswissel is het altijd spannend over hoe zich dat gaat vorderen. En welke beslissingen gaat maken. Dus eigenlijk worden de kaarten gewoon opnieuw in de bak gegooid en die worden opnieuw geschud. En natuurlijk, een aantal jongens zullen vast zijn, hè? De aanvoerders of echt de beste spelers, hè, statistisch gezien, of Van Ewijk die een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Alleen, ja, er zullen ook heel veel jongens zijn, zeker in een ploeg waarbij het wat minder draait, die zullen gewoon even in de spanning moeten zitten en het uiteindelijk moeten laten zien op de trainingen. En van daaruit wil een nieuwe trainer ook vaak wel iets veranderen om ook verandering te bewerkstelligen in het spel.
Je moet dat veranderen, want op het moment dat je hetzelfde deed, dan krijg je ook wat je kreeg, weet je wel?
Ja, precies. Zo.
Hey, filosofische uitspraakje zo even. Dit gaan alle luisteraars vanochtend op het moment dat ze naar hun werk rijden. Nou, als ze maar niet van die A32 of A7 afsturen.
Ja, want, het is een mooie uitspraak, man. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
Gaan op een tegeltje.
Ja, die moet op een tegel, want het is een mooie.
Nou, ik hoop dat hij in de trainingskamer van SC Heerenveen wordt opgehangen dan.
Ja, dat zou een goeie zijn. Maar moet je hem brengen.
Nou ja, ik ben er vrijdag weer, dus ik neem hem denk ik mee. Maar ja, het feit is wel, er zijn nu 4 wedstrijden met Tobias als interim man onderweg. Er zijn 4 nederlagen en natuurlijk Heerenveen mag van FC Utrecht, kan van PSV verliezen. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar het wordt nu ook alweer spannend. En ja, ik vroeg Ole Tobias in de afloop van de wedstrijd, breken nu de cruciale weken aan voor jullie? En toen zei hij, nou ja, misschien wel, ja. Dan denk ik wel van, ja, volgens mij breken die cruciale weken nu echt aan. Volgens mij zijn dit de meest belangrijke wedstrijden in de recente historie van SC Heerenveen. Met achtereenvolgens Willem II, RKC, Heracles en Sparta. Want op het moment als dit misgaat, ja, dan wordt het echt spannend.
Ja, dacht ik, stel even een retorische vraag, maar ik kreeg niet het antwoord wat ik had verwacht.
Nee. Ja, zo ben ik dan ook wel een beetje. Soms moet je mensen ook een beetje helpen.
Precies, ja. Erg behulpzaam van je. Maar nee, inderdaad, het is, weet je, Sven van Beek riep het ook al volgens mij. Van de alarmbellen moeten we wel aangaan, want het is nu wel echt strijden. Omdat je speelt gewoon 2 super lastige uitwedstrijden. Willem 2 en RKC uit. En dat zijn natuurlijk hele lastige wedstrijden, omdat zij ook gewoon in een... Een hele belangrijke fase zitten van het seizoen. En uiteindelijk ook spelen tegen degradatie. En Heerenveen moet daar niet bij willen komen. Ik denk als de strijd gelijkwaardig zou zijn, dat Heerenveen op basis van kwaliteit zichzelf redelijk eenvoudig kan handhaven. Maar je moet het wel doen.
Ja, en zeker ook met het programma dat je aan het einde van de competitie natuurlijk hebt. Want de laatste 3 uitwedstrijden, Vitesse, Ajax, AZ... Nou, daar mag je niet al te veel verwachten, denk ik. Dus eigenlijk heb je nog 7 wedstrijden, als je het zo bekijkt, waarin je 8 punten moet gaan pakken, denk ik nog wel.
Ja.
Als je dan de laatste wedstrijden toch wel ziet, dan vraag ik me wel een beetje af, waar gaan ze die in godsnaam vandaan halen?
Ja, maar ja, goed, dat kan ook... die kaarten, die gaan nu gelegd worden. Of die puzzelstukjes moeten nu gelegd worden. En je gaat ook rekenen, als het goed is. En wat jij wel doet, dat zullen ze bij Heerenveen ongetwijfeld ook doen.
Er was ook nog nieuws over de trainerspost. Voetbal
International. Ik wou nog 1 ding zeggen, Sander. Ik wil wel 1 groot compliment maken naar Heerenveen. Want ik kwam wel in de mood op zondagavond om 8 uur.
Nou, even serieus.
Dat was fantastisch.
Ik dacht, ik ben hier op DEFCON 1.
Of niet? Ik dacht, dit is fantastisch, man. Dit is toch heerlijk. Als je nu mag spelen. Dan
het was een house party.
Dat was in onze... In de tijd dat ik nog een wedstrijdje mee mocht spelen, toen was dat er niet. Dus we hadden in grote stappen gemaakt.
Ja, alleen daar moet ik wel bij zeggen. Kijk, wij zijn midden dertigers. Ik denk dat...
Begin 30 ben ik.
Ja, oké. Je bent wat jonger natuurlijk. Ja. Mentaal ben je midden 30. Zeker. Alleen, ja, ik zag wat jongere mensen en die zag ik wel goedkeurend knikken op de tribune. Maar ik zag toch ook, Heerenveen is toch een wat overwegend oude publiek. Op het moment als je 76 bent, denk ik wel dat je je eigen afvraagt, waar ben ik nou in beland?
Je denkt van, nou, je neemt toch volgende keer gewoon oordoppen mee en een zonnebril mee.
Ja, ja, want het contrast was wel enorm groot als je dan eerst die knallende muziek hoort met al dat vuurwerk. En vervolgens dan gaat het orkest op het veld gaat het Fries Volkslied gaat spelen. Ja, daar moest ik toch wel een beetje om lachen.
Ja, dat is ook waar. Ja. Maar dit is wel, ik kwam wel echt, weet je, normaal zou je zeggen zondagavond nog de laatste wedstrijd van de die er dan is. En dan die wedstrijd nog. En ook het spel, hè, eerste helft, zal wel heel tactisch zijn. En het zal wel niet heel spectaculair zijn. Maar je werd wel in de mood gebracht door de opening.
Ja, als ik toch één ding moet zeggen. Qua fanbeleving hebben ze wel een stapje gezet.
Precies.
Of een stap, hè. Kom op. Zonder. Ja. Niet te conservatief.
Toch
een beetje zuur, hè? Jeetje, man.
Nou, dat moet je ook niet zijn, man.
Nee, natuurlijk niet. Ze hebben een enorme stap gezet. Nu het spel nog.
Ja, maar dat is toch een logisch gevolg.
Ja, ja, nou ja, ik help het je hopen, jongen. Ja. Over stapje zetten. Ja. Kees van Wonderen. Ja.
Ja, het lijkt er wel lijkt erop dat het hem toch gaat worden.
Wie had dat nou gedacht?
Jij zegt, dat wist ik al.
Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Glazen bol, ja. Hè?
Ja, ja, zeker.
Ik kan zelfs trainers voorspellen.
Ja, weet je, er was natuurlijk een hele discussie over of Ferry Daan al had gepolst en weet ik het allemaal. En dat bleek allemaal niet waar te zijn. Maar als het hem toch wordt dat verhaal natuurlijk wel zeer ongeloofwaardig.
Weet je wel.
Ja, natuurlijk. Ja, ik vind dat wel, dat vind ik wel zorgwekkend natuurlijk.
Hoezo zorgwekkend?
Nou, als je glashard durft, als dat verhaal, zeg maar, ja, dat is ongeloofwaardig. Als je nu toch die trainer gaat aanstellen en als je dan van tevoren zegt, ja, nooit meegesproken, niet formeel, informeel gepolst, geen enkel contact, maar het wordt hem toch. En je durft glashard te zeggen, nee, was niet zo. Ah, ik vind dat zorgwekkend.
Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen, ik heb dat in begin januari, denk ik, 5, 6 januari of zo, had ik het verhaaltje gemaakt dat hij gepolst was. En ja, wat het toen pijnlijk maakte, was dat Johnny Jansen destijds nog een gesprek over zijn toekomst had gevoerd met de clubleiding. We zijn nu een kleine 2 maanden verder. En heeft er toch alle schijn van dat hij richting het Abel Enstra Stadion gaat trekken.
Ja, het moet allemaal nog.
Ja, dat zeker. Maar
die geruchten worden wel steeds luider. Ik vind het wel. Er wordt wel eens gezegd over Van Wonderen dat hij een heel verdedigende trainer is of wat dan ook. Dat vind ik overigens niet, hoor.
Nee,
ik vind
nee.
Het echt een hele realistische trainer die echt wel heeft laten zien dat hij met het spelersmateriaal wat hij heeft gewoon uitstekende resultaten kan behalen.
Ik heb dat ook geschreven onlangs in een profieltje over hem dat ik had gemaakt voor de krant. Dat met de kwalificatie verdedigende trainer doe je hem wel tekort, vind ik. Want ik heb toch ook bij Go Ahead dit seizoen wel een paar spectaculaire wedstrijden gezien waarin ze gewoon lekker op de aanval speelden. Onlangs ook nog tegen SC Heerenveen voor de beker. Toen vond ik ze ook gewoon prima voetballen, hoor.
Ja, maar gewoon vanuit een gedegen, stabiele, duidelijke organisatie. En dan wordt aanval ook een stuk makkelijker, omdat het, ja, dan wordt het niet zo'n heen en weer potje, omdat je dan, ja, je organisatie staat gewoon goed. Ook in je restverdediging is alles veel duidelijker. Dus dan wordt het aanvallen, ziet er veel gecontroleerder uit. En dat heeft hij gewoon echt heel behoorlijk neergezet daar bij Go Ahead Eagles.
We maken een klein sprongetje in de tijd. Wel te verstaan naar het komende weekend. Willem II uit. Een man die de zwaktes van Willem II als geen ander kent. Dat ben jij natuurlijk. Want jullie hebben ze met dat Sparta van je 2 keer verslagen. 0-3 in Tilburg. Onlangs nog 1-0 op het Kasteel. Doelpunt van Younes Namli.
Ja.
Ja, waar is dit Willem II te pakken, Geert?
Ja, Willem II is een elftal wat heel wisselvallig is, vind ik. En het speelt soms echt heel, heel behoorlijk. Dat je echt denkt, zo, ja, die gaan nu weer de lift in. En een ander moment denk je van, nou, die gaan het echt heel erg zwaar krijgen. Dat is ook een beetje het onvoorspelbare bij Willem II. Ik vind wel dat ze, nou, Grim kennende is dat ook logisch en duidelijk. Dat ze vanuit een positiespel aanvallen willen creëren. Dus niet zozeer heel opportunistisch. En ze hebben echt wel wat kwaliteit lopen. Alleen, ze zijn ook wel heel erg kwetsbaar. Bij hun uit waren ze volgens mij heel kwetsbaar in standsituaties.
Ja.
En
Ik heb Heerenveen de voorbije jaren niet vaak zien winnen, moet ik zeggen. Maar nee. Onlangs, eerder dit seizoen in het Abel Enstra Stadion was het natuurlijk bijzonder knap hoe ze dat toen ombogen. Met de 10 man hadden ze en 1-0 achterstand. En in de slotfase wonnen ze alsnog met 2-1. Doelpunt van Stefanovic.
Ja.
Het wordt spannend.
Ja, nou ja, goed. Ga er maar aan staan. Hè. Willem 2 uit. Supermooi mooie entourage daar.
Ja, leuk, ze hebben goede harde kern, hè?
Zeker weten. Dus, en de druk is hoog.
Jes Hoornkamp in de spits. Hoofdpijnspits, heb ik jou wel eens horen zeggen.
Ja, tuurlijk. Dat is een jongen die ook ergens wel een beetje met Van Hooijdonk te vergelijken. Een jongen die 90 minuten hoofdpijn geeft aan de verdediger. Altijd maar bezig is en beweegt en doet en gaat en sleurt. En die kan altijd ook nog vanuit een opwelling hartstikke goede dingen doen.
De oud-speler van de week. Dit is altijd de rubriek waar ik altijd rijk hals naar uitkijk. Wat voor konijn je nu weer uit de hoge hoed tovert?
Ja, ik heb weer een mooi konijntje eruit uit die hoge hoed getoverd. En dat is deze week Jean-Paul van Hekken.
Ja, ik zag iets over hem op Twitter. Hij had weer een of andere bokaal of prijs in de hand. Player of the week of player of the month.
Ja, hij doet het echt heel erg behoorlijk. Dat is echt leuk, want hij is natuurlijk onder contract bij Brighton. En maar hij speelt nu, hij is nu verhuurd. Hij was verhuurd aan Heerenveen natuurlijk. En nu is hij verhuurd aan Blackburn Rovers. Een ploeg dat op het tweede niveau van Engeland speelt, Championship. Maar ook gewoon op de vierde plek staat. Nou, en hij heeft inmiddels 20 wedstrijden gespeeld. Van de 34 die ze al gespeeld hebben, heeft hij de 20 gespeeld.
Ja, hij begon met een blessure daar.
Ja, dus hij heeft een achterstandje. Heeft, dus ik kan wel zeggen dat het een basisspeler is. We hebben afgelopen weekend 1-0 gewonnen. Nou, dat is voor een verdediger. Er is niks lekkerders, of verdediger of keeper, om een 1-0 te winnen. Mm-hmm. Er is niks beter,
zelfs
denk
in
ik.
Engeland in de Championship?
Zelfs daar. Dus, hij doet het hartstikke goed, wat super, super gaaf is natuurlijk. Mooie opstart gehad bij Heerenveen. En nu in de Championship aan het rijpen. En wel 6 keer geel en 1 keer rood.
Ja,
dus misschien nog
zo
een beetje veel.
Jean-Paul ook nog een beetje. Hij is zo af en toe een beetje onbehouden. Maar,
ja, precies.
Ja, maar echt een geweldig leuke gozer. Wat ik heel leuk vond, vorig jaar had ik een keer een verhaal met hem gemaakt. Hij is het neefje van Jan Poortvliet, hè, de oud-international van Oranje, die de WK-finale van 78 onder andere heeft gespeeld. En het leek mij leuk om een dubbel portret met die mannen te maken. Dus ik Poortvliet gebeld. Hij was toen trainer bij FC Eindhoven. Dus hij zat toen, die periode wat krap in zijn tijd. Toen zei hij, woensdagmiddag heb ik wel tijd, maar dan moet het wel bij mij thuis. Kom je dan vanuit het noorden deze kant op rijden? Ik zei, prima, weet je wel. En Jean-Paul van Hekken, die reed ook vanuit Heerenveen helemaal naar Eindhoven voor het interview. Hij zei, vind ik wel leuk en geen probleem om daar naartoe te komen. Ja, dat vond ik echt een topactie van hem. En gewoon een goede gast. Heel normaal, heel nuchter.
Een Zeeuw, toch?
Ja, een Zeeuw. Arnhem-Muiden. Voetbalde nog niet zo heel lang daarvoor nog in de amateurs. Hij vertelde nog dat hij op de velden van Biekwik 1887 Groningen was hij toen gepromoveerd naar de derde divisie, volgens mij. 2,5 jaar voordat hij bij Heerenveen voetbalde. Dus ook iemand die heel lang in het amateurvoetbal heeft gezeten. Maar ja, als je het nou hebt over een jongen met een ijzeren wil, een drive om te winnen die niet normaal is, ja, dan is hij er echt een schoolvoorbeeld van.
Ja, het zeker weten. Heeft hij bij Heerenveen was natuurlijk ook een publiekslieveling wel, hè? De manier van hoe die speelde. Is pas 21 jaar.
Ja.
Nou, dat is wel jong. En als je je dan al staande houdt in de Championship, waar echt geen misselijke spitsen lopen als je het hebt over fysieke jongens. En,
bonkig.
Bonkig, maar ook vaak met leeftijd en vaak met ervaren en weet je, heel veel wedstrijden in de benen. Want ik geloof dat ze daar 46 teams in de competitie hebben.
Ja, heel veel.
Ja, dit is krankzinnig.
Het haalt de onderkant van het televisiescherm niet als je op teletext
Nee, het is echt 24 teams, dacht ik. Ja. Dus een 23, dus speel je 46 wedstrijden per seizoen. Alleen competitie.
Klopt. Dus voor hem een prachtige stap geweest. En we gaan hem blijven volgen. En dat gaan we natuurlijk ook doen met SC Heerenveen in het bijzonder. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we de eerste Brabantse ontmoeting gehad. Blikken we terug op het duel met Willem II. En kijken we natuurlijk ook vooruit naar RKC. En er zijn ongetwijfeld dan nog meer actualiteiten te bespreken. Geert, dank voor je tijd. En wij zien elkaar volgende week.
Yes, gaan we doen, Sander. Top.
Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.